Wat goed om hier te zijn. Goed dat u er bent en goed dat je thuis ook meekijkt. En wat goed te weten dat God ook hier is. De schepper van hemel en aarde die alles bedacht en gemaakt heeft, die is hier en die wil jou vandaag ontmoeten. Laat het even tot je binnenkomen. Bijzonder toch? Mijn naam is Gerson Westerkamp. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kids, ik kom uit Houten, dus niet heel ver weg. En ik vind het belangrijk dat je weet dat ik van goede huizen kom. Dat is ook gelijk de titel van mijn preek van vandaag. Ik kom van goede huizen. En nu vraag je je misschien af, hoe kom je bij zo'n titel? Nou, een paar weken geleden zat ik aan tafel met een echtpaar. En de vrouw van het stel die vertelde me hoe zwaar ze het had. Ze zat echt in een hele moeilijke tijd. Eigenlijk al een hele lange tijd. Ze zag geen licht meer. Ze had eigenlijk de hoop opgegeven. En ik hoorde dat aan. En wat moet je dan zeggen? Ja, eigenlijk het beste wat je dan kan doen is vaak luisteren. Dus ik luisterde veel naar haar. En na een tijdje vroeg ik haar van, mag ik wat vragen? Wanneer heb je voor het laatst gebeden? Ze zegt, gebeden? Dat doe ik niet meer. Die God, als hij er dan al is. En dit allemaal bij mij overkomt. Ik geloof er niet meer in. En als hij er wel zou zijn, dan is hij mij zeker weten vergeten. Daar zat ik dan. Snel kwam er iets in me op en ik zei haar, zou het zo kunnen zijn dat God mij vandaag hier gebracht heeft om jou te zeggen dat ook al geloof je niet meer in hem, hij gelooft nog wel in jou. Misschien denk je dat hij je vergeten is, maar misschien gebruikt hij mij wel om te zeggen, hij is je niet vergeten en hij heeft jou op het oog en hij wil er voor je zijn. Waarop zij zei, nou dan mag je wel van hele goede huizen komen. Waarop ik weer zei, en dat kom ik ook. De schepper van hemel en aarde, die erfenis, die heeft hij doorgegeven aan mij. Ik ben een erfgenaam van Jezus. Dus ik kom van goede huizen. Dus ik dacht, nou, dat wordt de titel van mijn volgende preek. Ik kom van goede huizen. En ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien zit je hier wel of kijk je thuis mee. En denk je van, ja, ik weet dat niet zo goed of ik van goede huizen kom. Mensen zeggen wel eens, ik heb een relatie met Jezus. Ik ken Jezus helemaal niet. Misschien zit je hier wel en denk je van, ja, ik kan daar niet zo goed in meepraten. Mijn gebed en mijn hoop en verlangen voor jou is dat deze tekst die we zo meteen met elkaar gaan lezen, mijn preek, je zal prikkelen om weer eens op zoek te gaan van wie is God nou eigenlijk? Wie is die Jezus en wat wil die met mij? En misschien zit je hier wel, net als ik, en denk je van ja, ik geloof dat ik met zwoegen in de wereld alles kan najagen, maar niks kan mijn verlangen vervullen dan Jezus. We zien het hier mooi achterstaan. Wie de Zoon heeft het leven. En misschien geloof je net als ik wel dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Maar ongetwijfeld zul je ook momenten hebben, net als ik, dat je het even niet meer weet. Dat je even in een dal zit. Dat je denkt van, God, waar bent u? Ik geloof het wel, maar ik voel het niet. Ik merk het niet, ik zie het niet. Mijn verlangen en hoop voor jou vanochtend is dat je dan samen, als we de tekst lezen, praktische tips zou krijgen. Zodat we samen nog meer kunnen ontdekken hoe we juist ook in die momenten dat het moeilijk is, God kunnen zien en God kunnen verwachten en naar hem kunnen verlangen. De tekst die we zojuist is voorgelezen komt uit 2 Koningen 4 vanaf vers 1. En aan de hand van 6 punten hoop ik jullie mee te nemen door deze tekst. Even een stukje context van de tekst. We lezen hier een verhaal over Elisa. En Elisa was een profeet ongeveer 3000 jaar geleden. En zoals we meer in het Oude Testament, waar dit verhaal uitkomt, lezen, is dat het volk Israël elke keer God weer vergeet. Andere dingen gaat doen, andere goden gaat veren. En elke keer in Gods grote liefde laat hij het volk niet alleen. Hij stuurt profeten om ze te waarschuwen, om ze te vertellen van, keer terug van je dwaalwegen, kom naar mij. Elisa is ook zo'n profeet. Maar Elisa heeft een leraar, Elia. En Elia en Elisa lopen een tijd samen met elkaar op. Dat lezen we in de hoofdstukken voor 2 Koningen vers 4. En Elia doet eigenlijk voor van, ja, zo ben je een goede boodschapper van God. Elisa mag meekijken naar de wonderen die Elia doet en hij mag van hem leren. En dan komt het moment dat Elisa op wonderbaarlijke wijze naar de hemel zal gaan. En vlak daarvoor zegt hij tegen Elisa, Elisa, kan ik nog iets voor je doen voordat ik naar God ga? Waarop Elisa antwoordt, ja, laat mij dubbel in uw zegen delen. Een dubbele portie van wat jij hebt, dat wil ik ook. Elia denkt, maar dat is wel iets pittigs, maar als we dan verder lezen in de in Twee Koningen, dan lezen we hoe Elisa gezegend wordt. En hoe, wat voor machtige wonderdaden Elisa allemaal doet. En wat er allemaal gebeurt. Elisa is dan ook de persoon die de meeste wonderen op zijn naam heeft in het Oude Testament. Dus hij ontvangt die zegen wel. En dan, op een keer, wordt Elisa's hulp ingeroepen. En dan komen we aan bij vers 1 van 2 Koningen 4. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Punt 1. Deze vrouw zit in nood. Problemen. Het eerste punt uit deze tekst. Nood en problemen. Je kan je voorstellen de paniek die er in het gezin heerst. Eerst is haar man, hun vader al overleden. En vervolgens komen er mensen langs die zeggen, we gaan die twee zonen meenemen, want er is een te grote schuld. Wat een angst moet daar geweest zijn in dat gezin. Waarschijnlijk hebben ze een bericht gehad of zo van, ja, binnenkort komen je zoons halen. Die vrouw die wist niet wat ze moet. Ik kan me het haast niet voorstellen dat je dan je echtgenoot al kwijtraakt en dan ook nog je kinderen gaat verliezen. Wat een nood. En ze zegt nog wel, ja, maar mijn man was een van de profeten, een dienaar van God. Oftewel, ook als je God dient, krijg je problemen. Ook als je God dient, kom je in nood. Sommige mensen zeggen wel eens van, hoe kan dat nou gebeuren? Gewoon zo'n goede christen, gebeurt dit en dit. Nee, Jezus belooft ons zelfs. In deze wereld zul je het zwaar te verduren krijgen. Maar hou vol, ik heb de wereld overwonnen. Oftewel, we krijgen gewoon allemaal nood. En misschien zit je nu al in nood, zit je nu al in de problemen. En zo niet, dan gaat het ook weer komen. We krijgen gewoon nood. Maar wat doet deze vrouw dan? Ze weet waar ze het moet zoeken. Ze vraagt om hulp. Ze gaat naar Elisa. En ik moest hier aan denken toen een tijdje geleden zat ik bij mijn vrouw op de bank. We hadden net een serie van The Chosen gekeken. Een serie over het leven van Jezus. Echt een aanrader als je hem nog niet gezien hebt. En mijn vrouw die zette het sapje terug in de koelkast. En ik hoorde haar alweer zuchten. Er is weer zo'n laag water in de koelkast. En je moet weten, we waren al ruim 2 weken. Elke dag die koelkast aan het uitsoppen. Elke keer met een theedoek die koelkast uitwringen. Dus ik dacht, ja, water in de koelkast. Maar in een helder moment, ik lag op de bank, pakte ik mijn telefoon, drukte in op Google, water in koelkast. Binnen 10 seconden, de tweede van boven stond er, wat te doen bij water in koelkast, prik een gaatje achterin met een cd-prikker door, het vuil loopt weg, water loopt weg, probleem opgelost. Nog geen minuut later was het probleem waar we al ruim 2 weken mee aan het tobben waren opgelost. Oftewel, vraag om hulp. En Google weet veel, maar Google is met de kleine g, God. Je schept van hemel naar aarde. Die wacht op jou tot je om hulp vraagt. En dat kunnen we leren van deze vrouw in nood. Vraag om hulp. Die weduwe weet waar ze moet zoeken. Waar zoek jij het? Waar zoek jij? Zoek jij bij God je hulp als je in problemen of nood zit? Dan komen we aan bij punt 2. Wat heb je in huis? We lezen vers 2. En daar staat, wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen maar een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Wat heb je in huis? Elisa begint eerst met, wat kan ik voor je doen? Je kan hem op verschillende manieren lezen, maar ik las hem zo. En misschien was Elisa even vergeten dat hij een profeet van de machtige God was. En dacht van, waar kom je met die vraag naar mij? Ik heb ook niet veel geld, wat moet ik nou? Maar gelijk erachteraan komt hij met de vraag van, wat heb je in huis? Waarschijnlijk een ingeving van God, van hier gaat iets gebeuren. En deze weduwe zegt, ja, ik heb helemaal niets. Helemaal niets, behalve dat ene kleine kruikje. En waarschijnlijk had ze al heel vaak alles in haar huis gezocht. Van wat kan ik bij elkaar rapen om te verkopen, om mijn kinderen te kunnen houden. En kwam ze uit, alleen het kruikje, maar daar kan ik niks mee. Maar ze zegt, ik heb dat. Wat heb jij in huis? Wat heb jij in huis wat voor jou misschien waardeloos lijkt? Wat voor talent heb je misschien in huis waar je van denkt, van, ja, ik zou er wel meer in willen. Waar ben je dankbaar voor? Ik denk dat we, als we gaan kijken, wat heb ik in huis, dat wel een sleutel is om te kijken van wat heb ik wel, waar ben ik dankbaar voor en wat kan God gebruiken in mijn leven. En onderschat dat ook niet, wat God kan en wil gebruiken in je leven. Ik moest daarbij denken aan een ontmoeting die ik had een paar jaar geleden toen ik in de shelter werkte. Ik werkte in de shelter, een christelijk hostel op de Wallen. En mijn doel, ik was daar nachtman, dat was mooi. Gesprekken hebben met gasten uit heel de wereld die bij ons kwamen slapen om Amsterdam, om Nederland te zien. En elke avond als mijn shift begon om 11:30, hadden we een moment waarin we de gasten uitnodigen om samen een stukje Bijbel te lezen. Dan begon mijn shift eigenlijk, de avonddienst ging naar huis. En dan lazen een stukje Bijbel, we baden met elkaar. We noemden dat evening prayer. Maar we kwamen erachter dat veel gasten, zeker die niks met God hadden, die kwamen daar niet zo enthousiast op af. Dus toen hebben we de naam veranderd in Shelter Experience. En daar kwamen ze wel op af. Nou, ik nodigde deze vrouw die ik toen ontmoette uit en ik zeg van, ja, we gaan zo meteen met elkaar de schepper van hemel en aarde ontmoeten. Wil je meekomen? Ze zegt, nee, ik ben druk. Ik ben een verhaal aan het schrijven. En ik vraag haar van, nou, is er dan misschien iets waar we voor kunnen bidden voor je? Als we toch zo meteen samen met elkaar bidden. En ze zegt, nou, ik heb wel een hele belangrijke keuze te maken morgen, maar daar ga ik morgen voor bidden. En ik zeg, ja, maar het is over een half uurtje of zo is het al morgen. Dus waarom dan niet meekomen, doen we het samen? Vooruit, zij mee. En we lezen een psalm en ik bid voor haar. En een tijdje later vinden we online een blog die zij schreef. Met de titel How One Prayer Can Change Life. Ik wil heel kort een klein stukje voorlezen. Een paar zinnen voorlezen uit deze blog. In Amsterdam something has changed. In Amsterdam is er iets veranderd. I want to have it on my blog to show my child one day how one prayer can change a life. Ik wil dit op mijn blog hebben, zodat ik ooit op een dag mijn kind kan laten zien hoe één gebed een leven verandert. Nou, er staat best wel wat in, ook over iemand met een hele moeilijke naam die voor de bad. Nou, dat was ik dus, mooi. Ze kon mijn naam niet meer onthouden. Maar ze schrijft hier dan, I met amazing people in Amsterdam. Free from prejudice, free from judging people. Loving God and able to talk about him loudly. Wat ze zegt is, ik ontmoette geweldige mensen in Amsterdam. Vrij van vooroordeel en niet oordelend, van God houdend en over hardop met God kunnen praten. It's rare, het is zeldzaam. I never heard someone loudly talking about me with God. Something has changed within me. Ze schrijft hier dat ze nog nooit iemand over haar met God had horen praten. Iets in haar veranderde. Een stukje later schrijft ze, I found a treasure I wasn't even expecting to find. In all my confusion, I'm so lucky. Ik vond een schat waar ik helemaal niet naar op zoek was. In al mijn verwardheid ben ik zo gelukkig. Ik heb wat mailcontact met haar gehad en ze vertelde dat ze 2,5 jaar in diepe depressie zat. Toen we die avond met haar baden. En die avond kwam ze daarvan vrij. En voor mij was het eigenlijk een heel simpel gebedje. Was het gewoon het was helemaal geen abracadabra, hocus pocus. Het was gewoon, God wilt u haar leiden, wilt u met haar meegaan en haar laten zien hoeveel u van haar houdt. Eén gebedje. Wat heb je in huis? Eén gebed kan de wereld van verschil maken. Zo lezen we in de blog van deze dame. En de wetenschap dat die schepper van hemel en aarde jou op het oog heeft, die heb je alvast in huis. Want dat mag je vast meenemen. Dan komen we bij punt 3. Wie heb je om je heen? Vers 3 ook. Er staat, toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken. Kan het alleen vragen. Legen zoveel als u er kunt krijgen. Best een stap in geloof. Ze had helemaal niks. Alleen maar dat ene kruikje. Dan moet ze bij al de buren gaan aankloppen en zeggen van, heb jij voor mij een kruik? Die buren die waarschijnlijk zeggen van, ja, jij arme weduwe, je hebt helemaal niks. Wat moet je met mijn kruik? Maar toch gaat ze. Ze gaat rond en ze vraagt aan al die buren, heb je een kruik voor mij? En dan komt gelijk ook de vraag in mij op van, we weten dat die schepper van hemel en aarde in ons leeft, ja toch? Delen we dat ook met onze buren? Laten we onze buren meedelen in het wonder dat God ons uitkiest om vrucht te dragen. Weten jouw buren überhaupt dat je gelooft? En ben je dan ook bereid om te antwoorden op de hoop die in je leeft als ze het vragen? Zoals 1 Petrus 3 vers 15 zegt, hè? Dat we dat bereid mogen zijn. Wat is je antwoord als iemand vraagt van, wat geloof je eigenlijk? Wie heb jij om je heen? Voor wie ben jij er? Ik sprak laatst een vriend en die zegt, ja, ik zie haast niemand meer. Hoe kan ik er nou voor iemand zijn? Ik zit alleen maar thuis te werken, ik zit alleen maar achter mijn computer. Waarom moet ik nou nog mensen voor wie ik iets van licht kan zijn? Afgelopen week liep ik in de supermarkt. Iedereen met mondkapje op, ik kan er nog steeds niet aan wennen. Maar ik zag die vrouw achter de kassa, best wel rood, mondkapje op. En ik zag dat ze het heet had. Dus ik Dus toen ik aan de beurt was, zei ik tegen haar van, het lijkt me wel zwaar de hele dag met zo'n mondkap. Wel benauwd, ze zegt, je moet zweten. De eerste minuut dat ik het ding opzet, heb ik het al benauwd. Het is echt, ik zal blij zijn als het weer voorbij is. Ik zeg, dat geloof ik. Ik ben blij dat ik hem zo af kan zetten als ik klaar ben met winkelen. En ik zeg tegen haar, mag ik je bedanken voor je harde werk, voor jouw inzet, dat ik hier gewoon boodschappen kan doen. Dankzij jou heb ik weer eten op de plank. Dank je wel. En ze kijkt me een beetje zo verlegen aan. Ik zeg, nee, dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? Ze zegt, ja, dank je wel, dat is opbouwend. En het zat een mondkapje op, maar ik zag het moest er doorheen een smel van oor tot oor. En ik zeg, zo'n klein sprankje van hoop, hè, waar Adelaine al mee begon. Het lijkt wel alsof verbitterd raak in Nederland, in de wereld om ons heen. Zo snel met oordelen. Laten wij kijken wie we om ons heen hebben, waar we een stukje van licht kunnen verspreiden, een stukje van liefde. En wie is er voor jou? Wie heb je om je heen die jou weer bemoedigt? Vorige week zat ik even in een down moment. Je weet wel, zo'n moment dat je denkt, ik weet het allemaal even niet meer. En juist op dat moment ontving ik een app-spraakberichtje van mijn broertje uit Zuid-Afrika. Die vertelde dat hij een bijbelleesroosterplan aan het doen was. En dat er gevraagd werd, wie inspireert jou in je geloof? Maar dat hij gelijk aan mij moest denken. En hij zei van, jij bent een inspiratie voor me daarin. En ik met een brok in mijn keel luisterde ik dit berichtje en net toen ik zo in een putmoment zat, eigenlijk kreeg ik dit berichtje binnen. En ik dankte met een traan in mijn ogen, dankte ik God voor dit berichtje op dit moment. Maar ik dankte ook voor mijn broertje, voor zijn gehoorzaamheid, om ook dit te delen met mij. En ook ja, dat berichtje te sturen. En zo vaak zijn er van die momenten dat je denkt van, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? Ik wil je uitdagen om te kijken, wie heb je om je heen en waar kan je gewoon eens uitstappen in liefde, in een daad. Je krijgt er geen spijt van. Punt 3, wie heb je om je heen? Dan komen we bij punt 4, vertrouw en gehoorzaam, vers 4 en 5. Als u hier thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en geniet uw olie in de kruiken en kan over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Horen en doen. Die vrouw hoort het. Ze is al eerst die kruiken gaan lenen overal. Ze heeft er veel gehaald. En dan begint ze met gieten. Ze doet het gewoon. En er gebeurt het. Vertrouw en gehoorzaam. Ik hou van praktische voorbeelden uit mijn eigen leven om me heen. Dus ook hier een voorbeeld van mijn dochter Rebecca van 8. Die een paar weken geleden een livestream kidsdienst zat te kijken op internet. En het ging over de vruchtvriendelijkheid. En ze werd hier uitgedaagd om vriendelijkheid in de praktijk te brengen. En ze gaven als voorbeeld dat je dan tekeningen kan maken en die bij buren in de bus kan doen in deze ja, zware tijd. Zij was hierdoor geïnspireerd en gelijk na de dienst zette ze haar kleine broertje en zusje aan het werk en samen maakten ze 16 tekeningen met hartjes en kruisen erop en op elke tekening stond God houdt van je of Jezus houdt van jullie. En ze zijn die lukraak na de lunch bij alle buren door de bus gaan doen, bij verschillende buren, hier, daar, daar, daar. Zij hoorde iets en ze vertrouwde dat dat vriendelijkheid dan zichtbaar zou gaan worden. En ze deed het gewoon. Die woensdag, na die zondag, kwam mijn vrouw en buurvrouw tegen en die vertelde wat ik nou toch in de bus vond. Een tekening met God houdt van je. Ze begon te huilen terwijl ze het vertelde. Ze zegt, ik heb bij mijn brievenbus staan janken en het is zo bijzonder, die tekening. De dag daarna ontmoette ik een buurman die zegt, weet jij waar die tekening vandaan kwam? Tussen mijn belasting enveloppen vond ik een tekening met God houdt van je hangt bij ons op de koelkast. Ik vond het zo bijzonder. Ik wist wel waar die vandaan kwam, ja. Maar dat was maar een kleine glimps van hoe je kunt horen en ook doen en vertrouwen dat er wat gebeurt. En dat gebeurde. Maar wat was nou de verwachting van die vrouw? Hoeveel kruiken heeft ze verzameld? Er staat in het vers eerder van verzamel zoveel als je kunt. Dus ze is ergens gestopt, ja toch? Ze is ergens gestopt met het verzamelen van kruiken. Dus hoe groot is jouw verwachting? Hoe groot is jouw verwachting dat je inderdaad, net zoals het verhaal waar ik mee begon, kan zeggen van, hey, ik kom van goede huizen. Besef je dat je van goede huizen komt, dat ze scheppen van hemel en aarde in jou leeft, dan kom je van goede huizen. Hoe groot is jouw verwachting? En wat ik ook zo mooi vond, wat we hier dan lezen, die kinderen die delen mee ook weer. Die moeten die kruiken aangeven. Het is echt een gezinsdingetje geworden. En die vrouw, nog meer kruiken. Ze moeten, wow, het gaat maar door. En deze kinderen hebben ook die paniek gezien die we in vers 1 lazen. Deze kinderen die hebben ook hun huilende moeder gezien aan het graf van hun vader. En vervolgens, toen dit bericht binnenkwam dat ze de kinderen moesten afstaan, die paniek hebben ze echt meegemaakt. Maar vervolgens delen ze ook in de zegen. En ik geloof dat het wel een stukje van discipelschap is. Hè? Niet alleen maar zeggen van God is goed en bid een gebed en je bent gered. Nee, met mensen oplopen. Met mensen oplopen als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. En ik las op jullie missie op de website dat het ook jullie doel is op een ongedwongen manier samenkomen. En door de Bijbelse lessen te groeien in zijn liefde. En dat mogen we doen door te vertrouwen en gehoorzamen. En juist ook in deze tijd. Juist als het moeilijk gaat, laten we met mensen oplopen en het licht schijnen. En laten we elke kans benutten. Ik zie vaak iemand lopen op straat. En vaak als ik dan denk ik van, hé, dat is precies mijn buurman of dat is precies een vriend van me. En ook dat zijn weer momenten dat ik denk van, misschien plant God die wel in ons hoofd. Als je in één keer aan iemand moet denken om voor diegene te bidden, laten we het gewoon doen. Er zit kracht in het gebed, weet je nog uit die blog? Dus als je iemand tegenkomt en je denkt van, dat is precies mijn vriend, bid voor haar. Of dat is precies mijn buurman, bid voor hem. En op die manier kunnen we elke kans benutten om God aan het werk te zien. En vertrouwen en gehoorzaam dat er wat gebeurt. Komen we bij punt 5. God geeft genoeg. In vers 6 lezen we dan, toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg om de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. God geeft genoeg. Misschien denk je wel, weer zo'n belofte. Maar hij geeft genoeg. Daar mogen we aan vasthouden. Ook door dit soort teksten heen. Door al zijn beloften in het woord. En misschien zie je het niet in je eigen leven. Zie je de beloften niet uitkomen in leven. Maar hoe houd je eraan vast? Wat ik zeg. Ook ik heb momenten dat ik het even moeilijk heb. Dat ik even niet meer weet. Maar wat mij dan helpt is bijvoorbeeld mijn app. Ik heb een soort agenda-app waar ik elke keer als ik mooie dingen met God meemaak, even een heel kort stukje inzet. En als ik dan even denk van God, ik zie helemaal niks, ik merk niks, ik voel niks, dan kijk ik even terug en denk, wauw, kijk eens wat God daar en daar en daar en daar en daar. En ik kan best wel ver terugscrollen wat hij allemaal gedaan heeft in mijn leven. Wat mij ook helpt is bijvoorbeeld het luisteren naar aanbiddingsmuziek. Ik zit vaak mee te zingen in de auto met mooie nummers. En ik hoorde wel eens iemand zeggen van, we herhalen dingen zo vaak omdat we het geloven. Of we herhalen dingen zo vaak totdat we het geloven. En soms is het gewoon goed om het binnen te laten komen. Van, ja, God, Jezus overwinnaar, hij is de koning. En ik denk dat een hele belangrijke sleutel om dat God geeft genoeg punt in jezelf meer aan te wakkeren is om te delen met elkaar. Deel wat God in jouw leven doet. Zo vaak houden we wonderen voor onszelf en vergeten we te delen met onze vrienden, familie, buren. Deel met elkaar wat God in jouw leven doet en dat kan anderen weer inspireren. En ik heb vaak zat gehad dat ik met mensen aan het praten was en dat ze zeiden van, ja, ik maak helemaal niks met God mee. En terwijl we aan het vertellen, terwijl we aan het praten waren, maar je vertelt net dat je voor die persoon hebt kunnen bidden en dat je dit hebt meegemaakt. Oh ja, soms heb je het niet eens door wat God allemaal doet, totdat je het gaat vertellen. Er zit zoveel kracht in getuigenissen, zoveel kracht in het delen met elkaar. Sinds de corona zijn we met een groep christelijke collega's in mijn werk als ambulant begeleider voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, hele mond vol. Maar die hebben een groepje opgericht waar we elke woensdag met elkaar bidden. Via Teams, via internet bidden we met elkaar. En het is zo bemoedigend om te zien, als we dan gebedspunten noteren en voor elkaar bidden, wat voor dingen er allemaal uitkomen. God geeft genoeg. En zo vaak weet het ook niet. Waarom niet? Waarom gebeurt het niet? Maar zo vaak gebeurt het ook wel. En dan moet het wel zien. We moeten elkaar wakker houden. En dan kom ik bij punt 6. En toen. Misschien moet je wel gelijk denken, net als ik, aan het kinderboekenweekliedje van Kinderen voor Kinderen. Als je kinderen op de basisschool hebt, heb je dat waarschijnlijk vaak gehoord. Ze zingen en toen mogen wij het gaan doen. Wij zijn aan de beurt. Want we zien hier in vers 7... De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Dus ze staat daar met een hele partij kannen en kruiken gevuld met olie. En ze gaat terug naar Elisa en zegt, en toen? Elisa vertelt haar wat ze mag doen. Ze mag het verkopen. Ze mag het waarschijnlijk naar al die buren van wie ze die kruiken geleend heeft. Mag ze ze terug gaan brengen, gevuld en wel. En daar wat geld voor ontvangen, zodat ze kan overleven. En dan is er ook zelfs nog genoeg dat ze kan overleven met haar gezin. Dat ze voor haar kinderen kan zorgen. Dus juist ook wat we mochten leren in deze punten, dat we in onze nood en problemen om hulp mogen vragen. Mogen zien wat we in huis hebben. Met de mensen die om ons heen zijn, mogen God aan het werk mogen zien en zien waar wij gebruikt kunnen worden. Dat we mogen vertrouwen en gehoorzamen dat God genoeg geeft. En dan mogen we er wat mee gaan doen. De missie van World Vision is een leven voor elk kind een leven dat tot bloei komt. Maar ik geloof dat het ook Gods missie is. Een leven voor elk leven dat tot bloei komt. Dat we tot bloei mogen komen. Een leven dat goed is en vol. Dat wil Jezus ons geven. En dat is Gods verlangen voor ons, voor je buren, voor je collega's, voor de mensen in de supermarkt, maar ook voor de mensen ver weg. En we mogen leren wat liefde is en dat dan ook weer doorgeven. En een tekst die dat ook zo krachtig zegt, staat in 1 Johannes 3 vers 16 en 17. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. We hebben dat van hem geleerd. En daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Niet per se omdat we dat moeten, maar omdat we dat willen. Ja toch, als je Jezus liefde ervaart, dan wil je dat ook gewoon weer doorgeven. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? En dat gebrek kan geestelijk zijn, maar dat kan ook fysiek zijn. Dat kan ook honger zijn. En als ik werd al gezegd, ik ben ook ambassadeur van World Vision. En juist ook World Vision zet zich juist ook in voor die mensen die hongerig zijn. Mensen die geen medische voorziening hebben. Maar vanuit de kracht van gebed, ook vanuit de mensen die daar aan het werk zijn. Om Jezus liefde ook weer door te geven. Maar ook juist in dat fysieke aspect. En ik mocht zelf mijn sponsorkindje ontmoeten in Ethiopië. En ik heb nog contact gehad van de week, toevallig nog contact met de sponsor manager van het gebied daar. En hij vertelde me dat juist nu ook in deze pandemietijd de hulp harder nodig is dan ooit. Juist, ze moeten het op een andere manier inrichten. Maar de kinderen die krijgen boeken thuis om toch met school bezig te kunnen zijn. Er zijn groepen die dan toch op een of andere manier nog met elkaar verbonden kunnen zijn. Want juist nu is het ook zo belangrijk. En ik kan jullie heel veel vertellen over mijn sponsorkind en wat het allemaal is. Maar ik wil jullie graag een filmpje laten zien. Over een sponsorkind dat eigenlijk niks meer had. Net als die vrouw. Eigenlijk dacht van, ja, ik weet het even niet. En hoe God zoiets kleins, een klein daad van gehoorzaamheid gebruikte om een wereld van verschil te maken. Dus Thijs, start het filmpje.